Gemeente, voorafgaand aan de dienst, een mededeling. Voor de eerste keer wordt u aangekondigd, de kerkelijke huwelijksbevestiging die aangevraagd is door Uben Nijssen en Brigitte Hoek. Zij hopen op Deo van Lente 1 augustus te trouwen en de huwelijksbevestiging zal plaatsvinden als er geen gegronde bezwaren worden ingediend om 2:30 hier in ons kerkgebouw. Verdere informatie vindt u op de nieuwsbrief. Tot zover de mededeling. Verheft nu uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand eens begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen samen het eerste vers uit Psalm 139. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij, gij doorgrondt mijn daden. Het eerste vers van Psalm 139. Luisteren naar Gods heilige en goede wet en naar de samenvatting daarvan. En we zingen aansluitend het eerste vers uit Psalm 119. Welzalig zijn de oprechten van gemoed die ongeveinsd des Heren wet betrachten. Eerste vers uit Psalm 119 na de 10 geboden. Toen sprak God al deze woorden zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. Maar doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft de wet als volgt samengevat. Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Openen Gods woord vanmorgen in de eerste brief van Petrus. We hebben vorige week geluisterd naar die oproep om gebouwd te worden, ingevoegd te worden als levende stenen op dat levende fundament. We willen nu een stukje verder lezen in dat hoofdstuk en de schriftlezing begint bij het 6e vers van 1 Petrus 2 en we lezen tot en met het 17e vers. Dus 1 Petrus 2 vanaf vers 6. Tot en met 17. En dan lezen we Gods woord als volgt. Daarom is ook vervat in de schrift: ziet, Ik leg in Sion een uiterste hoeksteen die uitverkoren en dierbaar is. En die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. U dan, die gelooft, is hij dierbaar. Maar de ongehoorzame wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks en een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Degene namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe ze ook gezet zijn. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. Opdat gij zoudt verkondigen de deugden van degene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt. Die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden welke krijg voeren tegen de ziel en houdt uw wandel eerlijk onder de heidenen. Opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, gij uit de goede werken die zij in u zien God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking. Zij dan alle menselijke ordening onderdanig om des Heren wil. Het zij de koning als opperste machthebbende, het zij de stadhouders als die van hem gezonden worden. Tot straf wel der kwaaddoeners, maar tot prijs dergenen die goed doen. Want alzo is het de wil van God. Dat gij weldoende de mond stopt aan de onwetendheid der dwaze mensen. Als vrijen. En niet de vrijheid hebbende als een deksel van de boosheid, maar als dienstknechten van God. Eert een iegelijk. Heb de broederschap lief. Vreest God. Eer de koning. Tot zover de lezing van Gods heilig woord. We willen samen de Heer nu ook zoeken in ons gemeenschappelijk gebed en daarin ook voorbeden doen en dankzegging. De operatie die Sandra Noord moest ondergaan, is goed verlopen. Ze mocht dezelfde dag ook weer naar huis. We zijn daar de Heer dankbaar voor. Ze zal wel moeten wachten op de nadere uitslagen die dan verder informatie zullen geven over de vervolgbehandeling. We willen ook Stephen Moore aan de Heer opdragen. Hij zal dinsdag geopereerd worden in Londen. We willen de Heer vragen of ook die ingreep voorspoedig zal mogen verlopen. We dragen aan de Heer David Hogewoning op in zijn situatie. Het is ook goed om opnieuw aan de Heer op te dragen Peter, Tirza en Vera Kogi, die in de achterliggende week aan het graf van hun moeder en oma hebben gestaan. Laten we samen de Heer zoeken in het gebed. Heren, zo mogen we aan de morgen van deze eerste dag van een nieuwe week opnieuw als gemeente samenkomen in gebed. Als gemeente, ook met gasten in ons midden, rondom dat woord dat u hebt opengelegd op de kansel. Wat een wonder opnieuw van uw trouw en van uw zorg. U houdt nog niet op om ons achterna te lopen met dat evangelie. Hoor mijn woord. Hoor en uw ziel zal leven. En zo wilt u ook deze dag weer apart zetten van de andere dagen om ons bij u te hebben. Zoals u dat toch ook zegt in uw woord, dat we het mogen vergelijken met een huisgezin. Waar u als de vader van dat gezin uw kinderen bijeenroept om ze in uw gunst, in uw liefde, uw boodschap te vertellen. Met ze in gesprek te gaan. In uw eeuwige liefde een gesprek aan te gaan over wie wij zijn en wat we gedaan hebben en wat we daarom ook nodig hebben aan vergeving en aan verzoening. om met uw volk te handelen over het werk van uw Zoon, wat Hij heeft volbracht en waar Hij van wil uitdelen, om zo ook uw gezin te leiden en te voeden en te onderhouden en te sturen. Heer, wat een wonderlijke vergelijking. We kunnen daar als ouders, als vaders niet aan tippen, om het maar heel menselijk te zeggen. Uw vaderschap is eeuwig. Uw vaderschap is volmaakt. Uw vaderschap is altijd goed. En wat is het dan een voorrecht om hier in uw huis te zijn en aan uw voeten te gaan zitten om van u dat onderwijs te ontvangen. We bidden, Heere, of u zo ook in genade naar ons wil omzien. Of u zo in gunst met ons wil handelen, ook na de achterliggende week, want wij moeten u belijden. Als we ons spiegelen aan uw heilige wet, dan klopt er van onze kant niets van. Dan zijn we aan alle kanten weer uw geboden ongehoorzaam geweest. Met de daad, met het woord, in gedachten, in nalatigheid. Heere, vergeeft u genadig. En wilt u die zonde van ons wegdoen die we ook weer in de achterliggende week op ons geladen hebben. Reinig en heilig ons. In het werk, in het volbrachte werk, in het volkomen werk van uw Zoon. En zo komen we tot u in onze gebeden in de naam van de Heere Jezus Christus, uw Zoon, onze middelaar. En dan komen wij u bidden om zijnentwil, om een zegen ook over deze dienst. We danken u dat we hier kunnen zijn, dat u ons die mate van gezondheid geeft, dat we in de kerk kunnen zijn of die mate van gezondheid schenkt dat we in ieder geval mee kunnen luisteren. En dat uw woord hier open ligt en bediend moet gaan worden, mag gaan worden. En dan bidden we om uw zegen daarover. Wilt u vrijmoedigheid geven om te spreken, om dat woord uit te leggen en toe te passen, de leiding van uw geest daarvoor zenden. Mogen we ook bidden om vrijmoedigheid in het luisteren. Dat datgene wat we horen, we dat ook op onszelf zullen toepassen. En wat het dan ook is wat er op ons wordt toegepast, Heere, dat we ons ernaar zullen schikken. Als u ons ook onderwijs wil geven en vermanen moet. Een wonderlijk woord is dat toch, Heere, want in de taal waarin u dat laat opschrijven door uw apostel, betekent het toch vertroosten en aansporen, terechtbrengen, bij de les houden. En Heer, u weet wat we daarin nodig hebben. En wil zo uw geest dan ook zenden in de kerkbank, in onze harten, zodat het woord dat gepredikt wordt, ontvangen wordt, door ons met geloof gemengd mag worden en het zo ontvangen als het woord van u, dat ons hoedt en wijdt, ons leidt, ons terecht wil brengen en ons wil voorzien van wat nodig is op de pelgrimsreis. Heere, maakt u van ons allen pelgrims die de koers hebben verlegd van onze eigen ideeën en onze eigen wensen naar het Nieuw Jeruzalem. En zo door u geleid, bewaard en beschermd en gedragen en gezegend mogen worden. Heere, geef zo alles wat nodig is op de kansel, onder de kansel. Geef alles genadig wat nodig is aan een ieder die een taak heeft in deze dienst. Zegen en sterk bij de begeleiding van de samenzang. Wilt u ons zingen ook horen en aanvaarden als offeranden van onze lippen die mogen opstijgen tot uw eer. Ja, Heere, ieder die een taak heeft, ambtelijk, de koster of degene die met de kinderen oppassen en hen ook begeleiden, Heere, alles is van uw zegen afhankelijk. En als we zo samen zijn, Heere, dan dragen we aan u op in onze voorbeden. Allereerst Sandra Noord, we doen dat ook met dankzegging, want we hebben u gebeden of de ingreep die zij moest ondergaan goed en voorspoedig zou mogen verlopen en u heeft dat willen verhoren. Het mocht goed gaan en de artsen waren tevreden over de ingreep. Het lukte zoals ze het van plan waren. En ze mocht diezelfde dag alweer naar huis. Heren, we danken u voor die zegen die u daarin heeft willen schenken. Maar ook voor de komende dagen dat ze moet wachten op de nadere uitslagen die bepalen zullen welke vervolgbehandeling ze zal moeten ondergaan. Heren, geeft u haar in die dagen ook rust en vertrouwen op u, dat ze zichzelf en ook deze zaken bij u kwijt kan, wetend dat u zorgt. Zo wonderlijk gaf u haar die rust voorafgaand aan de operatie. En mocht ze zich in uw handen leggen, Heere, schenk haar die genade opnieuw, dat ze ook in het afwachten van wat komen gaat weten mag dat haar leven in uw handen ligt. Zegen haar zo, geef haar ook een voorspoedig herstel van de operatie en wees u haar zo nabij. We bidden u ook voor Stephen Moore, die ook een ingreep moet ondergaan. Hij zal dat in het buitenland ondergaan. We bidden voor hem ook om uw bewarende en zegenende hand. Wil ook daar, heren, de artsen wijsheid geven en hun handen besturen. U bent een God die niet aan plaats of tijd gebonden is. En zo mogen we ook vragen of u met hem mee wil gaan als hij in Londen straks de operatiekamer zal binnengaan. Gaat u met hem mee? Wees u hem nabij en dat hij ook in deze dingen uw nabijheid mag ondervinden en zo zich gedragen en geborgen mag weten in uw leiding en bescherming. We willen u bidden voor David Hogewoning. In zijn persoonlijke omstandigheden, heren, we danken u voor de begeleiding die hij krijgt. Wilt u dat ook zegenen? Maar wees u hem ook nabij in alles wat hij nodig heeft. Als die soms voor ons mensen zo moeilijk te bereiken is, heren, voor uw Heilige Geest is hij altijd bereikbaar. En zo dragen we hem in zijn lichamelijke, in zijn verstandelijke, maar ook in zijn geestelijke omstandigheden aan u op. Waakt u over hem, zorgt u voor hem, neemt u hem onder uw hoede en geeft u hem wat nodig is. Ook degene die in liefde om hem heen staan. Heren, geeft u wat ook nodig is in een stuk begeleiding en verzorging als het gaat om mensen. Heren, dat ook daarin steeds op u gezien mag worden en het van u verwacht en ontvangen mag worden. Samen bidden we opnieuw voor Peter en Tirza Kogi en Vera. Heren, ze hebben in de achterliggende week gestaan aan het open graf van hun moeder en oma. En dat was ingrijpend. En niet alleen omdat het allemaal zo snel ging, maar ook omdat afscheid genomen moest worden van een moeder en een oma. En dat is altijd ingrijpend, heren. En ook op een leeftijd die menselijkerwijs gesproken toch nog zo jong is. We bidden, heren, om uw troost. En we bidden of u nabij wil zijn als de God die leeft en die ook wil zeggen en getuigen door uw woord dat u de dood hebt overwonnen. Al zijn wij er nog aan onderworpen en worden we er soms zo pijnlijk mee geconfronteerd, dat u hebt overwonnen en dat de dood niet het laatste woord zal hebben. En dat de plaats waar ze gestaan hebben straks ook weer geopend wordt. En dat een ieder die gelooft in u, Heer Jezus, niet zal sterven, maar leven. Zo hebt u het gezegd. En zo bidden we, Heer, of u die troost ook wil schenken. Ook aan Vera. In het bijzonder ook aan haar, Heer, als ze op haar jonge leeftijd een oma moet missen. Dat ze u, Heer Jezus, als de goede herder mag kennen. En ook als kind mag bidden of u wil zorgen, wil troosten en dat ze met het verdriet dat ze heeft bij u terecht kan en dat u naar haar wil luisteren. Zo bidden we ook voor haar en dat ze van jongs af aan u, Heer Jezus, mag liefhebben als een schaapje van de kudde, van de goede herder. Zo bidden we u, Heren, En wilt u ons gebed genadig verhoren? Niet om iets in ons, maar we leggen onze gebeden neer op de barmhartigheden van u, die vele zijn. En wij bidden het u in de naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Verhoor ons om zijnentwil. Amen. We zingen opnieuw uit Psalm 119 en nu het 10e en het 17e vers. Psalm 119, vers 10 en 17. Straks na het amen van de prediking zingen we het 16e vers van Psalm 22. Zij komen aan door goddelijk licht geleid om het nakroos dat de Heere wordt toebereid te melden. Het heil van zijn gerechtigheid en grote daden. 16e vers van Psalm 22 na het amen van de prediking. We luisteren vanmorgen naar het 11e en het 12e vers van 1 Petrus 2. 1 Petrus 2 vers 11 en 12. Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerte welke krijg voeren tegen de ziel. En houdt uw wandel eerlijk onder de heidenen. Opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, zij uit de goede werken die zij in u zien, God verheerlijken mogen in de dag van de bezoeking. Geliefde gemeente, de vakantieperiode is weer aangebroken en er zijn heel wat mensen die op vakantie gaan. En misschien bent u ook wel van plan om deze week te vertrekken en misschien wel naar het buitenland. En wat je dan in het buitenland tegenkomt, dat is doorgaans vreemd. Andere kentekens op de auto's, andere taal, andere gebruiken, andere gewoonten. En je merkt aan een heleboel dingen dat je niet thuis bent. Dat je in de vreemde bent of een vreemdeling bent. Nou heeft de Bijbel het ook heel vaak over dat woord, vreemdelingen. Je komt het in het Oude Testament al tegen. Ook David gebruikt dat woord. Ik ben een vreemdeling en een bijwoner. Er zijn zelfs wetten ten behoeve van de vreemdelingen in het Oude Testament. En ook het Nieuwe Testament gebruikt dat woord. En Petrus doet dat ook in onze tekst. Hij noemt de mensen die hij aanschrijft en aanspreekt inwoners en vreemdelingen. En dan is het zo, als u terug zou bladeren, helemaal aan het eerste hoofdstuk, het eerste vers, noemt hij het ook, aan de vreemdelingen verstrooid en dan al die plaatsen die daar in Klein-Azië genoemd worden. Het waren mensen die door de vervolgingen, de christenvervolgingen, ook verstrooid waren. Maar het waren ook mensen die vanuit het heidendom tot het christelijk geloof bekeerd waren. En die woonden gewoon in de stad en in hun huis en in hun omgeving waar ze opgegroeid waren. Spraken de taal, hadden dezelfde gebruiken, hadden dezelfde gewoonten. En toch worden ze vreemdelingen genoemd. Dat kan. En om de lijn maar even gelijk naar onszelf toe te trekken. Je kunt gewoon volop Nederlander zijn en de Nederlandse gebruiken hebben. Maar misschien bent u wel een vreemdeling. Voelt u zich ook een vreemdeling? Ben je misschien soms een vreemdeling in je eigen huis, in je eigen straat, in je eigen dorp? Omdat je niet alleen maar bij het Nederlandse volk hoort, maar omdat je bent gaan behoren bij een ander volk. Bij dat volk dat op reis is. Bij dat volk dat hier op deze aarde geen stad heeft die blijft, maar die op reis zijn naar de stad die fundamenten heeft, die niet door mensenhanden is gebouwd, maar neer zal dalen uit de hemel, op weg naar het Nieuw Jeruzalem, van die pelgrims. En pelgrims zijn niet meer thuis hier, voelen zich ook niet meer thuis. En als het erop aankomt, worden ze gekenmerkt als vreemdelingen. Want ze doen dingen die de wereld niet doet. En ze doen dingen niet die de wereld wel doet. En eigenlijk is dat een opdracht, vreemdeling zijn. Eigenlijk is dat ook wel een beproeving om vreemdeling te zijn. Want je bent niet zo graag vreemdeling. Je gaat niet graag naar een verjaardag waar je de enige bent en waar je niemand je kent en waar je een vreemde bent. Petrus spreekt over deze mensen. Hij spreekt ze ook aan in onze tekst als vreemdelingen. En dat heeft alles te maken met wat we vorige week gehoord hebben, dat ze als levende stenen zijn ingevoegd in dat gebouw wat God aan het maken is en gelegd zijn op die ene fundamentsteen die God heeft klaargelegd. En daarmee zijn ze anders geworden. En dan kun je wonen in je huis, in je straat, in je dorp waar je bent opgegroeid en toch een vreemdeling zijn. Een vreemdeling hier op aarde. Nou, dat is ook het thema voor de preek, een vreemdeling hier op aarde. Hoe worden deze mensen nou aangesproken? Hoe worden ze vermaand? En hoe worden ze gebruikt? Drie gedachten bij dat thema vreemdeling hier op aarde. Ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen. Ze worden aangesproken, ze worden vermaand, ze worden ook gebruikt. Allereerst, hoe worden ze aangesproken? Ja, als vreemdelingen dus, maar er wordt iets meer over deze mensen gezegd. Ik heb u al verwezen naar dat eerste vers van het eerste hoofdstuk, waar ze wonen, daar in Klein-Azië. Maar ze worden ook genoemd, en dan neem ik u even mee naar vers 9, dat wijst ook terug op vers 2. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. Het eerste woord in onze tekst zegt geliefden. Deze vreemdelingen worden aangesproken met geliefden. En als je de kracht van dat woord eigenlijk echt goed tot uitdrukking zou willen brengen, dan zou je hem eigenlijk moeten zeggen: zeer geliefde, innig beminden. En het opvallende, gemeente, is dat dit een woord is wat in het spraakgebruik, hoe mensen elkaar aanspraken in die tijd, zo niet gebruikt werd. Dat zei je niet zo tegen elkaar. Het is een woord wat we voor het eerst horen op het moment dat de Heer Jezus gedoopt wordt in de Jordaan en de stem uit de hemel komt en zegt: deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. Dit woord wat gebruikt wordt om deze mensen aan te spreken heeft goddelijke liefde in zich. Zo worden ze aangesproken, geliefden. Ze zijn geliefden. Waren ze dat nou altijd? Ja en nee. Ja, als Petrus durft te zeggen en kan zeggen in vers 9 en ook in dat tweede vers een uitverkoren geslacht, dan is het de liefde van God voor deze zondige mensen die hij al van eeuwigheid in zijn hart had. Dat hebben die vreemdelingen niet in het hart van God opgewekt. Die hebben zich niet op een bepaalde manier voorgedaan, zodat God in zijn hart liefde ging krijgen voor die mensen. Nee, hij had ze al lief. En daarom ging hij naar ze uit en zocht hij ze op en bracht hij ze het evangelie. Hij had ze allang gezien daar in die streek van Klein-Azië. En daarom bracht hij het evangelie tot ze, omdat hij in zijn hart liefde heeft voor zondaren. Maar als je vraagt, had die liefde nou ook effect in hun leven vanaf het allereerste begin? Nee. Dat is in hun leven uitgewerkt. Ze werden geboren als zondaren. En daarom zegt Petrus er ook bij, ja, een uitverkoren geslacht. Maar u was eertijds, vers 10, geen volk. Maar u bent nu Gods volk. Dus er is een verandering in hun leven gekomen. Eertijds niet ontfermd. Maar dat is veranderd, want God kwam in uw en jouw leven. God kwam met zijn liefde in uw leven. En toen bent u een volk dat ontferming kreeg. U bent een verkregen volk. U was eerst niet Gods volk, maar u bent verkregen. Er is voor u betaald met het dure en kostbare bloed van de Heer Jezus Christus. Er is een dure prijs voor u betaald. Omdat de Zoon van God dezelfde liefde in zijn hart heeft als de Vader van eeuwigheid. En hij gaf zijn leven en hij gaf zijn bloed voor zulke vijanden van God, zulke zondaren. En als door de Geest die dezelfde liefde kent in zijn hart als de Vader en de Zoon in een mensenleven komt en de liefde Gods in een mensenleven uitstort, dan worden ze ook metterdaad geliefden. Van eeuwigheid liefgehad door de Vader. Bewerkt en verkregen door de Zoon. Door het werk van de Geest deel gekregen aan die liefde. Geliefden. En zo spreekt Petrus ze aan. Er is dus wat veranderd in hun leven. Overgezet vanuit hun duisternis in het koninkrijk van het licht. Geen volk, Gods volk. niet ontfermd, ontfermd. Hij heeft ze verzameld, hij heeft ze bij elkaar gebracht in het licht van zijn vriendelijk aangezicht. Nou, grotere tegenstellingen zijn niet denkbaar, gemeente. Duisternis, licht, niet ontfermd, ontferming krijgen. Geen volk, wel een volk, overgezet. In andere handen overgegaan. Eerst het eigendom van een andere koning, de vorst der duisternis. Maar God heeft in zijn eeuwige liefde zulke losgekocht door het bloed van zijn zoon. En ze zijn eigendom gemaakt. En als dat gebeurt, dan word je per definitie een vreemdeling. Daardoor zijn ze vreemdelingen geworden. Ze wonen nog wel in op deze aarde, maar ze zijn niet meer van deze aarde. Ze zijn pelgrims geworden naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En ze leven nog op deze aarde en ze hebben hun taak nog op deze aarde voor zolang het duurt. En die taak mogen ze met liefde tot God en liefde tot de naaste vervullen. Maar ze verwachten de stad die fundamenten heeft. En ze zijn op reis naar het betere vaderland dat God hen beloofd heeft. Denk aan Abraham. Zoals die geschilderd wordt ook in Hebreeën 11. Als die gelovige die op reis gaat en pelgrim wordt. En verwacht de stad die fundamenten heeft. Dan word je vreemdeling. En als deze dingen in u of jouw leven hebben plaatsgevonden door Gods genade. Als hij is gaan werken in je hart. Als hij je getrokken heeft vanuit de duisternis van je eigen ideeën en je eigen zondige bestaan en je eigen vleeselijke begeerte. En je getrokken heeft in het licht van zijn evangelie en gebracht heeft bij zijn zoon, de Heer Jezus Christus. Als je hart ingewonnen is voor de dienst aan de Heer Jezus en je hem lief krijgt omdat hij jou eerst heeft lief gekregen. En als het bloed van Christus je zonde bedekt. Dan maakt God van zulke mensen vreemdelingen op deze aarde. Als je iets hebt mogen zien van het werk van God, zijn grote daden van Vader, Zoon en Heilige Geest in de schepping, maar ook in de herschepping, dan word je een mens met een verwachting. Met een verwachting op een toekomst die beter is dan hier. En dan word je pelgrim. Als je iets geproefd hebt van de liefde van God, terwijl je de straf had verdiend. Als je iets ontdekt van de duisternis waarin je zelf geketend zat, maar dat hij je opgezocht heeft in gunst en genade om je daaruit te verlossen. Als je bedenkt dat hij je ook in die duisternis had kunnen laten zitten, omdat je er zelf voor had gekozen. Als een vijand opgestaan tegen hem, had hij je ook daar kunnen laten zitten. Maar nee, hij heeft liefde voor zulke. En hij heeft je opgezocht, hij heeft je getrokken. Hij heeft je niet blind gelaten voor je zonde en het onheil waar je naartoe op reis bent. Maar hij heeft je ogen willen openen voor de waarheid. En wie dat gaat ontdekken, en gaat ontdekken dat het zijn genade was die ons de ogen opendeed om hem te gaan zien, de Heer Jezus. Die gaat bij de Heer Jezus horen. En wie bij de Heer Jezus hoort en nog op deze aarde leeft, die gaat zich bevinden in vijandig gebied. Waar de Satan nog rondgaat als een briesende leeuw, zoekend wie hij zou mogen verslinden. Die is nog op deze wereld reizend, wetend, deze eerste dingen gaan een keer voorbij. Ze gaan hun glans verliezen. Vreemdeling in een maatschappij die geen rekening houdt met God en zijn woord en zijn geboden. En die Christus en het kruis niet wil. En de Heer Jezus heeft gezegd, de wereld heeft mij gehaat, ze zullen u haten. Maar Petrus noemt deze mensen geliefden. Geliefden. Ja, zegt iemand misschien, dat schrijft Petrus dan. Hij heeft liefde tot deze mensen. Oh ja, dat is zo. Er is een band tussen hem en deze mensen gekomen. Hij heeft deze mensen lief gekregen omdat er een andere band is die hen samenbindt. De liefdeband van de drie enige God bindt hen samen. En daarom noemt hij ze geliefden. Maar deze geliefden zijn dus tegelijkertijd in de praktijk van hun leven vreemdelingen. En misschien merkt u dat ook wel. Misschien merkt u het wel in je eigen omgeving. En dat begint soms maar heel praktisch. Dat je misschien wel de enige bent in de straat die vanmorgen zijn huis uitging om naar de kerk te gaan. Een vreemdeling en vreemd ben je als je op zo'n prachtige dag als deze ook vanmiddag naar de kerk zou gaan. Waar is dat nou nodig voor? Misschien ben je wel de enige in je huis. Vreemdeling. Maar als dit heeft plaatsgevonden in je hart en in je leven, dat God met zijn genade in je leven kwam en je trok vanuit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En als je dan een vreemde wordt, misschien wel een vreemde in je huis en een eenling in de straat. Maar als dit in je hart gebeurd is, dat de liefde Gods is uitgestort, omdat Christus aan je bekendgemaakt wordt, dan mag u wel dit weten. Dat de Heere zegt, je bent voor mij een geliefde. Wat ze ook van je mogen zeggen. En mijn liefde is een liefde zo groot, dat ik de apostel Johannes heb laten schrijven. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebben. Zo geliefd te worden door de God en Vader en God de Zoon en God de Heilige Geest. En dan word je ook verbonden met anderen die deze God hebben liefgekregen, toch? Lijkt me sterk dat Petrus al deze mensen die daar woonden in Galatië, Cappadocië, Pontus en Azië en Bithynië allemaal persoonlijk kende en allemaal lieve mensen vond. Maar omdat hij weet dat ze Jezus nodig hebben gekregen en Jezus lief gekregen hebben, heeft hij ze ook lief, want hij heeft ook Jezus lief gekregen. En als God tegen mensen zegt, je bent geliefd, dan heb ik ze ook lief. En dan mogen ze het ook onderling ondervinden en beleven. Want geliefd zijn door God, om Christus wil, heeft ook zijn uitwerking onderling. Van de apostel naar de gemeenteleden en van de gemeenteleden naar de apostel en onderling. Want dan gaat ook in werking treden het liefdegebod. Een nieuw gebod geef ik u. Dat gij elkaar lief hebt. Door die liefde Gods is er een liefdeband aan elkaar. Dat zijn ook dingen waar de gemeente in geleid moet worden, in geoefend moet worden, in onderwezen moet worden. En waarin de Heere ook de gemeente verder moet leiden in het hem liefhebben en het elkaar liefhebben. Dat is ook onderwijs wat God wil geven. Dat we niet elkaars geestelijke chirurg moeten willen zijn om elkaar eens te ontleden hoe echt het nou is bij die ander. Maar in de liefde Gods die ons getuigt dat er straks een menigte zal staan voor de troon uit allerlei talen, geslachten, culturen, volkeren en naties met zoveel verschillende karakters en zoveel verschillende achtergronden, maar die alle om Christus wil hem lief hebben gekregen. En de liefdedienst aan God verbindt aan elkaar. En de liefdedienst aan Christus die afdaalde en zijn eigen leven aflegde aan het kruis om ons te redden en te verzoenen met zijn Vader. Die zelf een vreemdeling was op deze aarde. En door het geloof in hem maakt hij mij ook een vreemdeling. Ben ik op reis, maar mag ik op reis naar zijn toekomst anderen ontmoeten die hem ook lief hebben gekregen. Die ook op reis zijn gegaan naar het nieuwe Jeruzalem. Met wie ik samen in de dienst van de Heere hem mag loven en prijzen. Dan ben ik niet meer vreemdeling. Ja, misschien wel vreemdeling in de straat waar ik woon. Maar dan mag ik hier mensen ontmoeten die ook Christus hebben lief gekregen. En die ook iets van die liefde wensen te weerspiegelen. En dan kun je natuurlijk vragen als eerste, ervaart u het ook zo in de gemeente? En dat is ook een goede vraag om te stellen, of je zo de liefde ook ervaart in de gemeente. Maar ik zou dat toch vanmorgen als tweede vraag willen stellen. Niet of ik het ervaar in de gemeente. Niet of ik die liefde ontmoet van een ander. Maar de eerste vraag is vanmorgen: deel ik van die liefde uit naar de gemeente? Ontmoeten de mensen in de gemeente die liefde Gods als ze mij ontmoeten? Ervaren ze iets van die liefde dat God zijn eigen zoon gegeven heeft als andere gemeenteleden mij tegenkomen? Dat is de vraag. Deel ik ook in die liefde die God wil uitstorten in het hart van zondaren? Heb ik daar deel aan gekregen en deel ik het ook weer uit? Al zijn er zoveel verschillende mensen. Al moet Petrus mensen in die gemeenten ook vermanen en oproepen en opscherpen en bij de les houden. Al moeten ze soms terechtwijzen. Dat ook in de liefde van God gebeurt. Petrus doet het zo. Geliefde, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerten welke krijg voeren tegen de ziel. In liefde andere pelgrims bij de les roepen. Want als je een geliefde bent geworden, als je een vreemdeling bent geworden, heeft dat gevolgen daar waar je leeft en hoe je leeft. Dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerten die krijg voeren tegen de ziel. Nou, in die liefdevolle vermaning, vertroosting, opscherping, aansporing staan twee heel belangrijke woorden, heel indringende woorden. Allereerst dat ik vermaan u. Ik roep u erbij. Als er iemand die tot de geliefde behoort, die iets heeft mogen kennen van Gods genade in Christus, misschien toch is afgeweken van de weg. Misschien dingen in zijn leven terug heeft laten keren. Misschien dingen in zijn leven weer een plek heeft gegeven waar hij eerst mee gebroken had. Toch eigen begeerte is gaan navolgen of in een situatie is terechtgekomen waarin hij zijn eigen wensen is gaan vervullen. Als er iemand is die tot de geliefden behoort, maar die de weg van het heil heeft verlaten, om wat voor reden dan ook, hij krijgt te horen van de apostel: geliefde, ik vermaan u. In liefde trek ik u weer erbij. Hoor. Dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerte. En onthouden van... Je ergens onthouden van is niet hier in deze zin bedoeld als een soort goed advies. Dat de apostel tegen de gemeente zegt, nou weet je, dat kan je beter niet doen. Of dat kan je beter niet te vaak doen. En dan kunt u bij denken aan Handelingen 15, waar de apostelen de vraag kregen voorgelegd, moeten nou de heidenen die tot het christendom overgaan ook besneden worden? En toen is er een vergadering belegd en hebben de apostelen in Jeruzalem onder aanroeping van de Heilige Geest daarover gesproken en het besluit genomen, het heeft ons en de Heilige Geest goed gedacht, dat we de heidenen niet die plicht opleggen zich te laten besnijden, maar alleen dat ze zich onthouden van het verstikken en van het bloed en van hoererij. Nou, dan snapt iedereen tegelijk wat dat woordje onthouden van. Onthouden van hoererij, dat betekent niet dat de apostelen hebben gezegd na die vergadering tegen de gemeente, nou ja, weet je, niet te vaak. Zo nu en dan hoererij, oké. Nee, onthouden van. Onthouden van afgodenvlees en hoererij betekent totaal afzien daarvan. En wat betekent dat? Krijgen we dan hier een aanleiding om te denken dat we kloosters moeten gaan bouwen en ons terug moeten trekken en in een soort ascese moeten leven waarin je je vleeselijke begeerte in toom houdt en er niet aan toegeeft? Vleeselijke begeerte, waar gaat het dan eigenlijk over? Zijn dat verlangens die een mens kan hebben uit zichzelf? vleeselijke begeerten, dingen die te maken hebben met je aardse leven? Zou het verkeerd zijn om te verlangen naar een vriend of een vriendin, naar een man of een vrouw? Zou het verkeerd zijn om te verlangen als je getrouwd bent naar kinderen? Zijn dat vleeselijke begeerten? Nee, gemeente, de Bijbel geeft ons geen aanleiding om ons terug te trekken uit de maatschappij in kloosters, om zomaar je begeerte in toom te houden. De Bijbel geeft ons aan alle kant aansporing om midden in de maatschappij vreemdelingen te zijn. Op welke manier? Dat wij ons onthouden van de vleeselijke begeerte. En dat woordje vleeselijk wordt hier gebruikt, zoals Paulus het ook heel vaak gebruikt. Je zondige aard, je zondige natuur. Die wel de doodsteek heeft gekregen, maar die nog niet helemaal dood is. En die zomaar weer aanhaakt bij dingen in de maatschappij die leuk zijn. Leuk zijn in de zin voor je zondige begeerte, voor je zondige verlangens. Die opkomen vanuit je oude natuur om misschien toch nog eens even die zonde te doen. Om misschien toch nog weer even terug te keren naar dat van vroeger. Toch even toelaten die bepaalde zonde of verlangens die tegen Gods wet ingaan. Je eigen wil doorzetten terwijl je weet wat Gods wil is. Daar zijn ook de geliefden nog niet vrij van. Daar zijn ook de geroepenen, dat verkregen volk is daar nog niet geheel en al vrij van. Ze zijn wel gekocht, zijn wel het eigendom geworden van God. Ze mogen hier leven met een toekomst van het nieuw Jeruzalem. Maar ze zijn nog hier. En daarom moeten ook de geliefden aangespoord en vermaand worden. Ik vermaan u dat u zich onthoudt van die vleeselijke begeerte. Want als je een geliefde van God bent geworden, dan word je een prooi van de Satan. Als je van het voorwerp van Gods toren veranderd bent in het voorwerp van zijn genade, dan keert het om wat betreft de Satan. Was je dan eerst het voorwerp van de liefde van Satan, zo de Satan lief kan hebben hoor. Maar was je voor hem, en dan stond je aan zijn kant, als je uit de duisternis overgezet wordt in het licht, dan word je zijn prooi. Openbaring 12, dan krijg je die draak achter je aan die vergrimd en vergramd is op de vrouw. Dan heeft hij maar één ding, lust erin, dat hij de pelgrims laat struikelen en omkomen op hun weg, dat hij ze schade laat lijden aan hun ziel. Het toegeven aan je vleeselijke begeerte is schade laten toebrengen aan je ziel. En daarom komt hier Petrus als die onderherder naar die verschillende kuddes daar in de verstrooiing. Geliefde, ik vermaan u. Dat u zich onthoudt van de vleeselijke begeerte die krijg voeren tegen de ziel. Die strijd voeren, die oorlog voeren tegen je ziel. Dat is aan de gang. Die oude mens die zijn begeerlijkheden nog niet definitief heeft afgeleerd. Die verlangens die kunnen opspelen, strijden tegen je ziel. Samen met de boze en de verleidingen in de wereld hebben die vreemdelingen een driekoppige vijand die maar op één ding uit is, om die ziel te verderven in de hel. En daarom wees waakzaam. Daarom worden ze opgeroepen om als vreemdelingen in een omgeving die vreemd voor hen geworden is, zich te onthouden, de strijd aan te binden tegen de vleeselijke en de zondige begeerte. En dan kun je een heleboel dingen gaan noemen, maar het is voor iedere pelgrim, voor iedere geliefde weer anders, want iedereen heeft een ander karakter, een andere voorkeur en een andere levensgeschiedenis en komt ergens anders vandaan. Maar je moet het maar lezen in Galaten 5, wat de vleeselijke begeerten zijn. Daar wordt een schildering gegeven wat er in ons hart van nature huist en zomaar weer op kan borrelen. En natuurlijk gaat het ook over je werk en over je carrière en hoe je je opstelt tegenover je andere medemens en hoe je daarmee omgaat. Het gaat om vandaag de dag om zoveel dingen. Om al die dingen die je weg kunnen trekken uit de open en rechte verhouding tot God. Daar gaat het over. Wat verhindert om in de open verhouding tot God te leven? Strijd daartegen, want dat zijn dingen die tegen jouw ziel strijden. Die een wicht drijven tussen je contact met de Heere in de hemel die een weg drijven tussen het volgen van Christus in je leven. Waar je soms in je hart weerstand tegen voelt. Dat je het eigenlijk niet wil. Terwijl je weet dat de Heer je die weg wijst. Dat is moeilijk. Het is moeilijk als de Heer een andere kant op wijst. Terwijl je hart zoiets heeft, ja, ik wil dat doen. Dat andere. En als Petrus deze mensen geliefden noemt, en laten we dan maar dicht bij de tekst blijven, dan zijn dat dus ook mensen die elkaar beminnen mogen met de liefde die hen aan Christus verbindt. Maar dat kost wat van jezelf, toch? Want die ander in de gemeente heeft soms een heel ander karakter waar je wel lastig mee overweg kan. Of er zit iemand in de gemeente die, ja, daar ben je niet de dikste vrienden mee. Hoeft ook niet. Maar als die een geliefde is, zal ik hem ook lief hebben. En mijn eigen karakter is ook niet zomaar veranderd. Laat ik daar maar beginnen. En er zijn wel eens gemeenteleden om je heen die er zo hun eigen ideeën op nahouden waar je mee om moet leren gaan. Maar dan altijd maar bedenken dat ze ook met jou moeten leren omgaan. Tenminste, dat denk ik dan altijd maar. Ze moeten ook met jou leren omgaan. En hoe ben ik dan daarin? Heb ik ze lief? Maar ik geef u een ander gebod, dat gij elkaar lief hebt. En zo ik u de voeten gewassen heb, zo zijt gij schuldig elkaar de voeten te wassen. Zo moeilijk. Ja, niet voor degene die je vrienden zijn, maar als je wat minder gemakkelijk met elkaar overweg kunt. Als ik dat geliefde gebod moeilijk vind, is het zo gemakkelijk om het maar niet te nauw daarmee te nemen, toch? Maar als het geliefde gebod ook jegens de Heere absoluut is, heel mijn ziel, heel mijn verstand, heel mijn hart, al mijn kracht, is het zo moeilijk om dat na te volgen, nietwaar? En zo makkelijk zoek je naar momenten dat je ergens een compromis kan sluiten. Hoe is dat in mijn leven? Hoe is dat in mijn eigen persoonlijk leven jegens de gemeente en andere gemeenteleden toe? Beoefen ik dat liefdegebod? Ik vermaan u dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerte. Ja, dat is niet alleen maar op dat seksuele terrein, vleeselijke begeerte. Maar dat is alle begeerte waarbij ik mijzelf liever heb dan de ander. En hou uw wandel eerlijk onder de heidenen. Dat is eigenlijk de positieve kant daarvan. Strijden tegen je eigen vleeselijke begeerte heeft als positieve uitwerking dat ik mijn wandel eerlijk hou onder de heidenen. Onder hen die niet geloven. Onder hen die geen christen zijn. Dat onze levensstijl passend is bij wie we zeggen te dienen. Dat mijn houding op mijn werk, op mijn kantoor, in mijn winkel, thuis, in de familiekring, waar dan ook, overeenkomstig is aan dat wat de Heere van mij vraagt. Uw wandel eerlijk. Dat de heidenen niet ergens, de ongelovigen niet ergens grond kunnen vinden voor hun kwaadsprekerijen. Dat was in die tijd aan de hand. En misschien kent u die verhalen wel, wat er gezegd wordt. Ja, christenen zijn hele rare mensen. Die komen in de catacomben bij elkaar. En die eten daar mensenvlees en die drinken bloed. En die begraven hun kinderen en dan hopen ze dat ze weer op mogen staan. Halve woorden die ze dan wel eens hebben gehoord. Ja, inderdaad, ze kwamen bij elkaar en ze hadden daar een maaltijd waarbij gezegd wordt, neemt, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt, dit is mijn bloed. Maar ze aten geen mensenvlees en ze dronken geen bloed. En inderdaad, er waren diensten bij waarbij ze kinderen doopten en het uitspraken dat ze met Christus in zijn doop begraven werden. Maar dat ze in een nieuw leven opgewekt worden. Maar als deze christenen in de dagelijkse praktijk van hun leven er een leven op nahielden dat ze met andere mensen die niet geloofden op een slinkse manier omgingen, gaven ze grond voor zulke beschuldigingen. Snapt u? Als je levenswandel niet eerlijk is en oprecht is, dan geef je aanleiding dat het christelijk geloof beschuldigd wordt. En dan geef je ongelovigen grond voor hun kwaadsprekerijen. En daar moeten ze op bedacht zijn, deze geliefden. Laat uw wandel eerlijk zijn. En dat niet van je gezegd kan worden, ja, dat is zondags in de kerk. Voorin of achterin of halverwege, waar dan ook, dat is zondags in de kerk. Maar als je met ze probeert handel te drijven, dan moet je na iedere afspraak moet je vingers natellen. Geef er geen grond voor in uw leven. Dat ze de Vader die in de hemel is en die in zijn onuitsprekelijke liefde gegeven heeft om ons te redden van de duisternis. Dat ze hem zouden lasteren. Geef er geen grond voor dat ze zeggen zondags in de kerk en door de week kan er van alles mee door. Dat doet schade aan de Heere en zijn naam en zijn dienst en zijn koninkrijk. Ik vermaan u dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden die krijg voeren tegen uw ziel en die de heidenen grond onder de voeten zou geven om te lasteren. Laat het eerlijk zijn. Laat uw leven in de dagelijkse praktijk er zo uitzien dat het iets anders mag uitwerken. Want daar gaat de tekst naartoe. Dat het iets anders mag uitwerken als vreemdeling op deze aarde, op reis naar de stad Jeruzalem. We zijn nog op deze aarde. Waarom? Ja, je zou die vraag wel eens kunnen stellen. Hè? Als je nou tot geloof mag komen in Christus en dat je nou in zijn bloed geborgen wordt en gereinigd wordt van je zonden en geheiligd wordt door zijn werk, waarom moet je dan nog hier op aarde leven in de gebrokenheid, in de zonde en al de verleidingen? Waarom kun je niet gelijk overgezet worden naar de hemel? Ben je er van af? Als je Jezus mag kennen en geborgen mag zijn in hem door het geloof, dan hoef je niet meer te strijden. Ben je af van die oude mens, dan heb je je oude begeerten niet meer, die krijg voeren tegen je ziel. Nee, zegt God, dat wil ik zo niet. Ik maak mensen vreemdelingen. Ik zet ze over vanuit de duisternis in mijn koninkrijk. Ik maak ze pelgrims, omdat ze op die manier in mijn hand een kaars op de kandelaar zullen zijn. Een stad op een berg. Zoutend zout, lichtend licht. Want ik wil zulke pelgrims gebruiken als een instrument in mijn hand. Waarvoor? Nou, dat in hun dagelijks leven iets blijken mag van de goede werken die ik hen laat doen. Opdat anderen mij mogen leren kennen en God verheerlijken mogen in de dag van de bezoeking. Bezoeking. En bij dat woordje moet u denken aan wat Zacharias gezongen heeft in zijn lofzang. En hij heeft ons bezocht met de opgang uit de hoogte. God kan mensen bezoeken. God kan mensen, een zondig volk, een bezoek brengen met zijn gunst en met zijn genade, met zijn belofte, met de zon der gerechtigheid. En zo kan het wezen. Zo kan het wezen dat God in zijn raadsplan uw buurman gaat bezoeken. En u wil gebruiken als een instrument in zijn hand. Dat uw eerlijke levenswandel, uw strijd tegen uw eigen vleeselijke begeerte, door God gebruikt wordt om uw buurman of buurvrouw met zijn heil te bezoeken. Wist u dat? Heb u zo wel eens naast uw buren geleefd? Heere, wilt u mijn levenswandel zo heiligen in de kracht van uw Zoon Christus, dat ik misschien helemaal ongemerkt, zonder dat ik er allerlei intensieve dingen voor doe, maar gewoon in hoe ik leef en hoe ik doe en wat ik niet doe en wat ik wel doe, een instrument mag zijn dat u mijn buren mag bezoeken met het heil in Christus. Evangeliseren is zo moeilijk niet hoor. Houd uw wandel eerlijk. En strijd tegen uw eigen vleeselijke begeerte. Dat is evangeliseren ten voeten uit. Opdat als God zulke ongelovigen gaat bezoeken met zijn heil, ze mogen getuigen en God groot mogen maken. Ja, we hebben dat gezien. We zagen zoiets bij onze buren. Ze hadden iets wat wij niet hadden, maar nou hebben we het leren zien en zelf leren kennen. Dat ze door uw goede werken ingewonnen mogen worden voor de Heer en zijn dienst. Nou, laat ze dan maar voorlopig misschien nog zeggen, ga je nou weer naar de kerk? Op deze prachtige dag, waarom ga je nou in zo'n kerkgebouw, zo'n warm kerkgebouw zitten? Laat ze het maar zeggen. Maar laat uw wandel eerlijk zijn, opdat God het gebruiken mag op de dag dat hij ze zou gaan bezoeken met zijn heil en ze zelf vreemdeling gaan worden. Dan gaan ze het snappen. En dat er iets mag zijn als van de eerste gemeente, toch? Er is wel eens een verlangen, heb je dat wel eens? Dat we met elkaar eerste gemeente zouden mogen zijn. In die stijl, in die vorm. In de onderlinge liefde die zo duidelijk heerste toen. En die liefde die uitstraalde in de omgeving. Dat de mensen erdoor getrokken werden en zeiden, wat gebeurt daar eigenlijk? Zie hoe lief ze elkaar hebben. Ze hebben iets wat wij niet kennen. En gelokt worden. En dat er gezegd kan worden, zoals er in Handelingen staat, dat God dagelijks toedeed aan de gemeente die zalig werd. Ik wil niet zeggen dat ze allemaal per se hierheen moeten komen hoor. De Heer heeft gelukkig nog meer plaatsen waar mensen zijn en hij zijn volk verzamelt die zalig worden. Maar dat ze tot dat volk gaan behoren, is dat je verlangen niet? Dat zijn huis vol wordt. Zo'n eerste liefde, om daarin te wandelen tot Gods eer, tot heil van elkaar. Die goede werken. Nou, lees u dat hoofdstuk 5 van Galaten dan straks thuis nog maar eens door. Ook naar vers 22, de vrucht van de geest. Want daar zie je wat een eerlijke levenswandel is. Die vrucht van de geest in geloof en hoop en geduld, langmoedigheid, barmhartigheid, vrede, liefde. Waar aan de ene kant staat welke begeerlijkheden bestreden moeten worden. En waar aan de andere kant gezegd wordt, nou zo. Hou nou zo je levenswandel eerlijk onder de ongelovigen. En dat hebben we gezien in deze tekst vanmorgen. Vreemdelingen op deze aarde, pelgrims op reis naar Jeruzalem. Met de oproep en de vermaning om te strijden tegen de vleeselijke begeerlijkheden. Om een eerlijke wandel te hebben onder de heidenen. Opdat anderen gewonnen worden, zouden worden voor Christus. En als er nou iemand is die zegt, er zijn een aantal punten waarop de Heer me heeft aangesproken, waar het anders moet worden, dan mag ik u erbij zeggen dat er ook een belofte ligt. De Heere wil zijn volk verzamelen. De Heere wil zijn volk bijeenbrengen. En hij gaat nog door met het verkrijgen van zijn volk. Als er iemand is die nog niet bij dat verkregen volk hoort, die zegt, ja, het begon bij mij eigenlijk alleen maar in het begin van de preek met een woord wat ik niet op mezelf kan toepassen, geliefden. Het is nog genadetijd. En de prediking van vanmorgen is er het bewijs van dat hij zulke over wil zetten vanuit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, getrokken door de geest met dit woord. Kom dan, bid dan, pleit dan op die belofte. En als er zijn die zeggen, ja, ik mag weten een geliefde te zijn, maar de strijd tegen die vleeselijke begeerte is zo vaak te veel en daar schort het te veel aan. En wie van Gods kinderen zou dat niet eerlijk moeten belijden? Het schort te veel aan die strijd. Er is nog steeds die geest van Christus. Er is nog steeds die geest die het uit Christus neemt en het uitdeelt en toepast in het leven van zulke bidders die zeggen, Heere, het schort er aan. Wilt u genadig vergeven en mij regeren door uw woord en door uw geest. Er is nog steeds die belofte die de Heer Jezus heeft uitgesproken. Hoeveel te meer zal mijn Vader de geest geven aan degenen die hem daarom bidden. En daarom is er hoop voor een volk dat zich geroepen weet. Voor een volk dat verzameld wordt. Een volk dat verkregen wordt door dat bloed van Christus. Je kunt nog pelgrim worden. Bid de Heer of die je pelgrim maakt. Je kunt nog pelgrim blijven. En bid de Heer dat hij je op die pelgrimsroute houdt. En die pelgrims komen thuis. Die pelgrims zullen eens die strijd tegen de vleeselijke begeerte mogen stoppen. Want die vleeselijke begeerten zullen worden weggedaan. En die levenswandel die zo lastig eerlijk is te houden onder de heidenen, die zal straks uitmonden in een oprecht staan voor de Here. En een levenswandel op de nieuwe aarde die voor de volle 100% zuiver en rein is. Om Christus wil. Want dan zal het zijn dat ik hem mag zien die mij eerst heeft lief gehad. En dan zal het zijn dat die eeuwige liefde die mij opzocht en mij trok en mij pelgrim maakte en mij eerlijk maakte en mij reinigde en rechtvaardigde en heiligde, dat ik die liefde mag zien. Gekend zoals ik gekend was. De koning der koningen die mij lief had als eerste. En daarom heb ik hem lief gehad. En daarom mag ik hem eeuwig lief hebben. Zulke pelgrims komen thuis. Amen. Laten we samen de Heer danken en bidden. Heren, we zoeken uw aangezicht aan het einde van deze dienst. En we danken u dat u van dat woord vreemdeling eigenlijk een eretitel maakt. Dat we door u geliefd zijn en daarom op deze aarde vreemdeling worden. Maar straks op de nieuwe aarde, zijn we geen vreemdelingen meer. Maar huisgenoten Gods. Ja, zo noemt u ze nu al, die nu in een pelgrimsleven u hebben leren liefkrijgen. U bent huisgenoten Gods, op weg naar het Vaderhuis. En Heren, we bidden of dat een titel mag zijn voor een ieder van ons. Wilt u het werken in de harten en levens van hen die nog geen pelgrim werden? En wilt u het door uw geest verder uitwerken in de levens van hen die u uit de duisternis reeds trok? Maar laat dat in ieder geval bij iedereen gebeuren, Heren, getrokken uit onze duisternis tot uw wonderbaar licht, in die weg van wedergeboorte, geloof en bekering. Om dan ook in dat leven van de dagelijkse bekering, in het leven van de wedergeboorte, als pelgrims te reizen en op de plaats waar u ons stelt tot zegen te zijn van anderen in onze eerlijke levenswandel, om zo getuige te zijn van uw grote daden. Heren, we bidden of u zelf zo het evangelie wil uitwerken in ons aller leven, van klein tot groot, jong tot oud, waar we ook staan in de maatschappij. Heren, wilt u zo onze herder zijn en geef ons oren die horen. En geef ons een hart dat luistert en gehoorzaamt om u te volgen. En onszelf ook steeds de vraag te stellen: zijn de dingen in mijn leven tot eer van u? En u te bidden, wat wilt u dat we doen zullen? Ja, zo, Heren, heeft u ons vanmorgen samengebracht. Zo is het uw wil om ons ook deze middag samen te brengen rondom uw woord, om te horen van dat onvoorstelbare evangelie van uw opstanding. En wat dat voor ons betekent. Heren, zo bidden we of u tussen beide diensten ons wil beschermen en bewaren en ons straks ook weer samen wil brengen rondom uw woord. Vergeef alle zonden van onze kant, zelfs in de allerheiligste dingen. Doe het genadig weg en verhoor onze gebeden omwille van uw Zoon alleen, de Heer Jezus Christus. Amen. We zingen het zesde vers van Psalm 86. Leer mij naar uw wil te handelen.
Thank you.
Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik op zijn bevel op u mag leggen. En ga zo heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.